broeders en zusters van Koeklare. Was feest. En wat een feest zal het zijn in de hemel. Als we hier op aarde zulke momenten mogen beleven als vanmorgen. Maar we gaan iets lezen. Maar ik wil eerst een vraag stellen. Wie van jullie heeft nog nooit een storm meegemaakt in zijn leven? Figuurlijk. Oké. We gaan iets lezen uit het Marcus-evangelie, hoofdstuk 4. Marcus, hoofdstuk 4. En ik lees vanaf vers 35. En op die dag, toen het avond was geworden, zei hij tot hen: laten wij overvaren naar de overkant. En de scharen achterlatende namen zich hem, zoals hij was, in het schip mee. En er waren nog andere schepen met hem. En er ontstond een hevige stormwind. En de golven sloegen in het schip, zodat het al volliep. En hij was in het achterschip en sliep op het kussen. En zij wekten hem en zeiden tot hem: meester, bekommert gij u er niet om dat wij vergaan? En wakker geworden, bestrafte hij de wind en zei tot de zee: zwijg stil. En de wind ging liggen en er ontstond grote stilte. En hij zei tot hen: waarom zijt gij zo bevreesd? Hebt gij geen geloof? En zij vreesden met grote vrees en zeiden tot elkaar: wie is toch deze dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzamen? Wat een tafereel. Nu, mensen die naar Israël zijn geweest, hebben het misschien wel meegemaakt als je het meer van Galilea nadert, dat er vaak ineens zomaar een windvlaag kan opsteken. Zelfs ook een storm. Ja, heel, heel bijzonder. Heel bijzonder. En dat gebeurde hier. De Heer had gezegd: laten wij overvaren naar de overkant. En ze lieten de scharen achter. En ze namen de Heer, zoals hij was, gewoon mee in de boot. Je zou kunnen zeggen: volle verzekering, Jezus is mijn. Ja. Geen zorgen, want de Heer is bij ons, zou je denken. En wij belijden dat vaak. De Heer is met ons. Tot ineens er iets gebeurt, iets onverwachts, wat er niet had ingecalculeerd in je leven. Ja. Plotseling moet je vaststellen dat je failliet bent omdat je boekhouder je bedrogen heeft. Of je huwelijk loopt op de klippen. Of je wordt ineens hebt te maken met een ongeval. En je moet voor de rest van je leven in een rolstoel. Het zijn allemaal dingen die ineens kunnen gebeuren. Er kunnen dingen gebeuren dat je leven volkomen op zijn kop staat. En wat dan? Wat dan? De Heer is met ons. Broeder, zuster, ik weet het niet. Misschien maakt u zo'n storm mee in uw leven, nu, momenteel. Ja. Ook voor onze broeder Fons. Ja. Maar de Heer is bij ons. Wat er ook gebeurt. Er staat geschreven: ik zal u geenszins begeven en ik zal u geenszins verlaten. Nu, als een goede buurman dat zou zeggen, ja, daar heb ik niks aan. Maar de Heer zegt het. Ik ben bij je. Ik laat je niet los. Ik weet wat je doormaakt. Ik ken je strijd. Ik peil je verdriet. Ik heel je wonden. Ik ben bij je. Hou vast. Hou vast. Nu, dus we lezen hier: er ontstond ineens een hevige stormwind. En de golven sloegen in het schip, zodat het al volliep. En de Heer lag rustig te slapen en sliep op het kussen. Maar de apostelen, oei, paniek. En ik heb het een beetje, de klemtoon een beetje daarop gelegd, op dat vers. Ik kan me niet voorstellen dat ze hebben gezegd, meester, bekommert gij u er niet om dat wij vergaan? Nee, ze hebben geroepen, meester, bekommert gij u er niet om dat wij vergaan? Reactie van de Heer, hij zei geen woord. Hij ging staan en de wind ging liggen en er ontstond grote stilte. Ik moet ineens nu denken aan Elia, die op de vlucht ging. Elia, de profeet, die de priesters van Baal heeft omgebracht. Israël, het hart van de vaderen, terugbracht naar de jongeren en andersom. En door de dreiging van één vrouw sloeg hij op de vlucht. En hij zei, Heer, het is genoeg geweest, neem mij maar weg. Maar de Heer had nog plannen voor hem. Dat wist hij niet. En er was een storm, er was vuur. En in dit alles was de Heer niet. Maar dan plotseling het zuizen van een zachte koelte. En dat kende hij. Kennen wij dat? Ken ik dat? Het zuizen van die zachte koelte, dat je gewaar wordt. Ik ben in tegenwoordigheid van de Heer. Heeft me iets te zeggen. Hij is bij me. Het zuizen van een zachte koelte, dat gebeurde hier. De wind ging liggen en er ontstond grote stilte. En dan stelde hij een zeer persoonlijke vraag. En die vraag stelt hij ook aan mij en aan u allen. Hebt gij geen geloof? Waarom ben je zo bevreesd? En zij vreesden met grote vrees. Er is twee keer sprake van vrees. Maar het is wel van een verschillende soort. De eerste soort was angstig zijn. Tweede is ontzag. Zij vreesden met grote vrees. En ze zeiden tot elkaar, wie is toch deze dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzamen. Wie is zij dan? Ze hadden het kunnen weten, broeders en zusters. En ik wil het u voorlezen uit, allereerst uit het boek Job. Ezra, Nehemia, Esther, Job. Job 26. Vers 12. Hij stilde de zee door zijn kracht en verpletterde Rahab door zijn beleid. Hij stilde de zee door zijn kracht. Ze hadden het dus kunnen weten. Want ze hadden de Tanach. Een andere schriftplaats, Psalm 107. Psalm 107, vers 29. Hij maakte de storm tot een zacht zuizen, zodat de golven stil werden. Kunnen stormen opkomen in ons leven? Maar hij wil ons brengen in de stilte, dicht bij zichzelf. Ik wil toch nog iets zeggen over wat we hier hebben gelezen. Hij bestrafte de wind. Het was dus blijkbaar niet zomaar een gewone wind. Hij bestrafte de wind. Hij bestrafte de koorts bij de schoonmoeder van Petrus. Het was niet zomaar een gewone koorts. De duivel had ermee te maken. Hij bestrafte de koorts. We hebben vaak te maken met geestelijke strijd, is het niet? We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, broeders en zusters. Maar tegen de overheden. Tegen de boze machten in de hemelse gewesten. Er kan heel wat op je afkomen. Dat je denkt, hoe kan hij dit nu zeggen? Of hoe kan ze zo nu handelen? Maar dat we, als we niet oppassen, kunnen we zelfs een instrument worden in de hand van de boze. Herinner u Petrus. Heer, toen de Heer sprak tot drie keer toe over zijn gaan, opgaan naar Jeruzalem, zei Petrus, Heer, dat zal u geenszins geschieden. En wat doet de Heer? Hij draait zich om. Ga weg achter mij, Satan. Satan deed hier een poging via Petrus, kun je nagaan, om de Heer weg te houden van het kruis. En hij was juist daarvoor gekomen. We hebben het vanmorgen mogen gedenken. De prijs die hij betaalde. Iets zeer kostbaars. De prijs die hij betaalde waarmee hij ons loskocht uit de macht van de boze. Ontrokken heeft uit de macht van deze wereld die God vijandig gezind is. En dat zien we steeds meer bewaarheid in de maatschappij waar we leven. Als je kijkt naar de wereld, hoe de wereld er aan toe is, vandaag de dag, de wereld is los van God. Los van God. Stijn Meuris heeft er zelfs een lied van gemaakt. Laat nu toch die God los. Er is niemand in de kosmos. Ik heb me laten wijsmaken vroeger dat Gagarin, toen hij de lucht inging en hij terugkeerde, dat hij zei, Boganiet, geen God. Nu, je had misschien beter toen hij daar in de lucht hangt, zijn cabine open gedaan. En hij zou direct gemerkt hebben dat er een God is met wie hij te doen heeft. Maar nu Petrus, we gaan terug naar Petrus. Houden jullie van Petrus? Ik hou van Petrus. Ja, je was Haantje de Voorste. Ja. Dat hebben we ook in ons eigen midden vaak. Maar hij had een hart voor de Heer. En we gaan iets lezen uit dat bekende hoofdstuk in Matteüs 14. Vers 22, Matteüs 14, vers 22. En terstond dwong hij de discipelen in het schip te gaan en voor hem af te varen naar de overkant, totdat hij de scharen zou hebben weggezonden. We hebben enkele versen ervoor lezen over die wonderbare maaltijd, de vermenigvuldiging van de broden. U weet het wel, dat jongetje, je had twee visjes meegekregen en de Heer heeft er een geweldig wonder mee gedaan. Misschien lijkt het in je ogen klein wat je maar hebt, maar geef dat kleine maar in de handen van de Heer. Hij gaat er iets geweldigs mee doen. En de Heer, lieve broeder, lieve zuster, de Heer wil je gebruiken. Ook al kom je op een hoge leeftijd, ik zie dat er veel zijn die de 40 zijn gepasseerd. Ja, maar je bent nog in tel, je hebt nog een taak. Misschien een gebedslast. Maar als je vitaal nog bent, pak een bundel traktaten en verspreid ze in je buurt. Bid iedere dag, Heer, zend mensen op mijn weg die ik over jou kan vertellen. De wereld gaat verloren. Maar veel van onze familieleden die de Heer niet kennen, er staat hen iets verschrikkelijks te wachten, broeders en zusters. Ze komen terecht in de poel van vuur. En we deinzen vaak terug om iets te zeggen tegen de mensen over de hel. Maar de Heer heeft heel veel keren gesproken over de hel. Het is een reële plaats. En mensen die de Heer Jezus bewust hebben afgewezen tijdens hun aardse omwandeling, komen daar terecht. Niet voor een tijd, maar voor eeuwig. En ik hoop dat dit ons ertoe aanzet... dat we met de bewogenheid van de Heer Jezus, niet met mijn eigen bewogenheid, want ik schiet schromelijk tekort, maar dat we met de bewogenheid van de Heer Jezus mogen getuigen tegenover onze medemens. Nu, na die wonderbare vermenigvuldiging van brood en die twee visjes, lezen we dus vanaf vers 22. En terstond dwong hij de discipelen in het schip te gaan en voor hem af te varen naar de overkant, totdat hij de scharen zou hebben weggezonden. En nadat hij de scharen weggestuurd had, klom hij in afzondering op de berg om te bidden. In het Lucas-evangelie zie je 7 keer dat de Heer in gebed is. 7 keer is hij in gebed. Hoe vaak spendeer ik aan gebed? Is een vraag. We bidden eventjes. Ik was ooit een keer bij een oudere broeder op bezoek. Jaren geleden. En ik zei bij het afscheid, ik stond op het punt van weg te gaan. En ik zei heel vroom, we gaan nog even bidden. Nee, hoor, zegt hij, we gaan bidden. Ja. Niet zomaar eventjes. Heer, dank u wel. Maar de Heer, en ik zeg het ook tot mezelf, de Heer dat we wil dat we zijn aangezicht, het is vanmorgen gezegd, dat we zijn aangezicht zoeken. Dat we tijd maken voor hem. Luther besteedde 1 uur in gebed, iedere dag. En hij zei, het is gewonnen tijd. Tijd met de Heer doorbrengen is gewonnen tijd. Nu, toen het avond geworden was, vers 23, was hij daar alleen. In gebed dus. Het schip was nu al midden op de zee, geteisterd door de golven, want de wind was tegen. En in de 4e nachtwaak kwam hij tot hen, wandelende op de zee. En toen de discipelen hem op de zee zagen wandelen, werden zij ontsteld en zeiden, het is een spook. En zij schreeuwden van vrees. Maar terstond sprak Jezus tot hen en zei, wees welgemoed, ik ben het, vrees niet. En Petrus antwoordde hem en zei tot hem, Heer, als gij het zijt, gebied mij tot u te komen op het water. En hij zei, kom. En Petrus klom uit het schip en wandelde op het water om tot Jezus te komen. U doet mij, hoe gaat het lied? U doet mij wandelen op het water. Lopen op het water. Maar toen hij de sterke wind zag, werd hij bevreesd. En toen hij begon te zinken, riep hij en zei, Heer, behoud mij. En terstond stak Jezus de hand uit. We hebben die afbeelding gezien vanmorgen. En terstond stak Jezus de hand uit, greep hem en zei tot hem, kleingelovige, waarom hebt gij gewankeld? Waarom hebt gij getwijfeld, zegt een andere vertaling, meen ik. En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Zij nu die in het schip waren, kwamen en huldigden hem en zeiden, waarlijk, gij zijt Gods zoon. Nu, de Heer moest hen dwingen in het schip te gaan. Ze hadden dus blijkbaar niet veel zin om naar de overkant te gaan. Maar Maar, wat een belofte. Als de Heer zegt, laten we overvaren naar de overkant, dan kunnen we ervoor op aan dat we de overkant gaan bereiken, toch? Als hij het zegt, we gaan overvaren naar de overkant. Totdat die storm aanbreekt. We lezen hier, want de wind was tegen. Kunnen we ook mee te maken hebben in ons leven, tegenwind. Dat we het maar niet begrijpen. Wat gebeurt hier? Want maar tegenwind. Ja. Maar de Heer is bezig. De Heer beproeft ons geloof. Als hij een klein beetje geloof ziet, beproeft hij het. Het gebeurde dat God Abraham op de proef stelde. God kon dus Abraham op de proef stellen. God kan niet iedereen op de proef stellen, maar hij kon het bij Abraham. Maar als de Heer een klein beetje geloof ziet, en je denkt misschien, ach, ik ben maar klein geloof, de Heer kan het vermeerderen. Als je met dat kleine geloof aan de slag gaat en gaat bouwen op Gods woord. Er staat geschreven. Lees wat er staat, geloof wat er staat en je hebt wat er staat. Dat zoekt de Heer bij u en mij. Geloof. Dus de wind was tegen. En ik zie het zo voor me. Ze waren al midden op de zee. En die golven, hoog en laag, zonken neer, op en neer. Ze hadden dus nog de kans om terug te keren. Menselijk gezien. Ze waren halverwege, die wind is tegen. Ze hadden kunnen zeggen, wij zouden misschien zeggen, het gaat niet door, we keren terug. We gaan terug. Maar in die vierde nachtwaken zien ze een spook. Het is toch wat. Ja, in de vierde nachtwaken, dat is van 3 tot 6, kwam de Heer tot hen, wandelende op de zee. Maar Jezus sprak terstond, vers 27, tot hen, wees welgemoed, ik ben het, vrees niet. En dan heb je Petrus. Dan heb je Petrus. Zou jij dat gedaan hebben? Zou ik dat gedaan hebben, Heer, als gij het zijt? Beveel me op het water te komen. En tot u te komen. Maar nee, daar moet je Petrus voor zijn. En de Heer zegt, kom. Kom, Petrus. Het eerste wat hij moet overwinnen, hij moet uit die boot. Wij zien direct Petrus wandelend op het water, maar het eerste waarmee hij geconfronteerd wordt, ik moet uit die boot. En het gevaar bestaat dat hij louter afgaat op zijn zintuigen. Want als je in zo'n situatie alleen maar afgaat op je zintuigen, dan ga je niet op dat water lopen, want dan ga je verstand, ga je geloof in de weg staan. En je gaat denken, nee, dat kan niet. Op het water lopen, dat is iets onmogelijk, dat kan niet. Ja. Dat zegt je verstand. Dat was de eerste hindernis. En Petrus klom uit die boot. En de rest bleef zitten natuurlijk. Verbazend te kijken, wat gaat er nu gebeuren? Ze hebben misschien gezegd, kom aan Petrus, kom aan. Maar zelf bleven ze buiten schot natuurlijk. Hè? Kom aan. Ja. En Petrus stapt uit die boot en hij ziet zijn Heer. Ik weet niet wat hij gezien heeft, Petrus. Misschien wel een stralende Heer. Die Petrus eigenlijk wil bemoedigen. Petrus heeft nog een keer het aangezicht van de Heer gezien. Toen de haan kraaide, had hij de Heer 3 keer verloochend. En op het moment dat die derde haan kraait, keert de Heer zich om en zag Petrus aan. Wat heeft hij gezien? Heeft die ogen van de Heer Jezus gezien? Geen verwijt. Niet een houding van Petrus, ik heb het je gezegd, joh. Ik heb je gewaarschuwd. Wat Petrus heeft gezien is volmaakte goddelijke liefde in de ogen van zijn Heer. Geen verwijt. Later is dit te midden van zijn mede-apostelen hersteld. Maar hier, Petrus stapt dus op het water tot op het moment dat hij begint te zinken. Komt dat? Omdat hij weer, dat zijn zintuigen hem weer parten spelen. En hij begon te zinken. En hij roept het uit. Heere, behoud mij, red mij. Kort gebed. Hoeveel keer is er niet in ons leven geweest dat we een schietgebed deden? Dat we eventjes dreigden in paniek te raken voor een situatie waarmee we geconfronteerd werden. Zei, Heer, help me, help me. De Heer zoekt weer, wat dat betreft, geloof. Naar wie wenden we ons? Zoals die kleine jongen op een schip. Hij zag de golven. En hij was bang. En hij bad. Heel gewoon, zomaar een kleine jongen, jaar of 4, 5. En hij bad het enige gebed wat hij kende. Heer, zegen deze spijzen, om Jezus wil halen. Dat is toch onvoorstelbaar. Ja? Dat is grappig. Maar wij moeten geloven als een kind. Kinderlijk geloof. Jezus strekt zijn hand uit. Hij had gezegd, hij zei tot hem, klein gelovige, waarom hebt gij gewankeld? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Zij nu die in het schip waren, kwamen en huldigden hem en zeiden waarlijk, gij zijt Gods zoon. Ik wil eindigen met de strijd die wij kunnen meemaken. En Paulus heeft erover geschreven in de Efezebrief. In Efeze 6, ik lees vanaf vers 10. Dan gaat het om de geestelijke wapenrustingen. Die moeten we aan hebben, broeders en zusters. Want als de strijd losbarst, hebben we moeten dan nog onze wapenrusting aandoen. Dan zijn we verloren. We moeten ze aan hebben. Ten allen tijden. Overigens, broeders, vers 10. Sterkt u in de Heer en in de kracht van zijn sterkte. Doet de hele wapenrusting van God aan, opdat gij kunt standhouden tegen de listen van de duivel. Want onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten. Je kunt je ineens in een situatie bevinden, hier word ik geconfronteerd met een macht afkomstig van de duisternis. Ik heb het ooit een keer meegemaakt op het bedrijf waar ik werkte. Ik heb dat misschien ooit al een keer verteld. Ik had een storing aan een machine. Ik was op weg. En er komt ineens een jonge kerel naar me toe. Gitzwart haar. Dus die had blijkbaar van mij gehoord wie ik was. Ik weet het niet. Enfin. En hij zei, oh, zegt hij, geloofde hij in Satan? Maar die blik moest u zien hebben. En ik wist op dit moment, hier is, er kwam zo naar me toe, een vrees, dat is hier duister. En ik zei het tegen hem, ik zei ja, ik zeg, ik geloof in Satan tegen hem. En vooral dat hij verslagen is op het kruis van Golgotha. En je moest die blik van die jonge man zien veranderen. Die kreeg rust. Ah ja, zegt hij. Ah ja, oké. En hij was weg. Diezelfde nacht, was tijdens de nachtploeg, ben ik hem nog een keer gaan opzoeken. Ik heb een heel goed gesprek met hem gehad. Maar hij was bezig met het occultisme. Ik heb hem mogen waarschuwen. Ik heb hem de dag daarna een traktaat en een boekje gegeven. Hij was een fervente muziekliefhebber. En, maar ik was ook een fervente muziekliefhebber. En ik noemde een paar LP's op. Ik kom vanuit het vinyltijdperk. He. Dus, en ik haalde een paar titels aan. Heb je Led Zeppelin? Ja. Heb je, ik weet niet of je dat kent, DJ, Jethro Tull? Ja, kijk, er is allemaal. Ik was daar allemaal weg van die muziek. Maar ik heb die platen kapotgeslagen tot op het moment dat ik tot bekering kwam. En een vriend van mij zei, Mark zegt, hij had dat moeten verkopen, joh. Ik zei, wat voor mij niet goed is, is voor jou ook niet goed. Ja. Maar ik heb hem met die jonge man nog een gesprek gehad. En is zijn ontslag later genomen. Was cursus aan het volgen, goudsmid in Antwerpen. Ik heb hem nooit meer gezien. Maar ik weet één ding, mijn broeder, mijn zuster. Dat kleine wat je mag doen in Gods koninkrijk, God gaat daarmee aan de slag. De Heer doet zijn werk. Ook al zijn mensen uit het gezicht verdwenen, weten meneer waar dan ze zijn. De Heer zegt in zijn woord, mijn woord zal niet ledig wederkeren, maar doen wat mij behaagt en dat volbrengen waartoe ik het zend. Zo is onze God. En wij moeten moed vatten. Want, vers 12, onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van boosheid in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God op, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden, zegt Jacobus, meen ik. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Maar wij moeten de eerste stap doen. Wij moeten richting God. Nader tot God en hij zal tot u naderen. En om na alles volbracht te hebben, stand te houden. Staat dan vast, uw lendenen omgord met de waarheid. Dat is zeer hard nodig in de tijd waarin wij leven. Wij moeten de waarheid brengen. Wij moeten getuigen van Gods werk. Wij moeten getuigen als het om zijn scheppingsorde gaat. Wij moeten niet bang zijn. De Heer sprak de waarheid. Altijd. En van ons wordt verwacht dat we de waarheid spreken. God schiep man en vrouw. Punt. En weet je? Al deze mensen zijn een prooi geworden van de duivel. Gaan ze reddeloos verloren? Tenzij ze de Heer Jezus aanvaarden als een Heer en Heiland. Maar om die stap te doen, wat velen vandaag, want het wordt ons, kan ik het cru zeggen, door de strot geduwd. We worden voortdurend geconfronteerd met vuiligheid, met onheiligheid. Ja, wij moeten het zien. Wij mogen staan op Gods woord en de waarheid spreken. Staat dan vast, uw lenden omgord met de waarheid, bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. Wij zijn bekleed met de gerechtigheid van Christus. Dat wil zeggen, als God naar u kijkt, dan ziet hij de Heer Jezus. We zijn in hem. De voeten geschoeid met de toerusting, de bereidwilligheid staat er in de NBG, denk ik, van het evangelie van de vrede. Bovenal, neem het schild van het geloof op. Het schild van het geloof, waarmee gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van het heil en het zwaard van de geest, dat is het woord van God. Er staat geschreven. Net zoals onze Heer, toen hij verzocht werd, 40 dagen in de woestijn. De Heer citeerde uit het boek Deuteronomium. Een boek dat zeer werd waar veel twijfel over was in de dagen van de Heer. Maar hij citeert tegenover Satan uit Het boek Deuteronomium. Er staat geschreven. En dat is wat wij moeten doen. Dat is het woord van God. Weet je, we hebben één aanvalswapen. Dat is het zwaard van God. Het woord. En als je dat goed leest, die wapenrusting, er is één kwetsbare plek. Onze rug. Onze rug. Met andere woorden, draai nooit je rug naar de vijand. Ga hem tegemoet. Zoals David Goliath tegemoet ging. In de kracht van het geloof. En die overwon de reus. Hij wil de reuzen in uw leven, broeders en zusters, verslaan, definitief. Maar wij moeten strijden. Met het woord van God. Het zwaard van de geest. En waak daartoe, zegt Paulus, met alle volharding en smeking voor alle heiligen en voor mij. Dat mij bij het openen van mijn woord, van mijn mond, het woord gegeven mogen worden om met vrijmoedigheid de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. Waarvoor ik een gezant ben in een keten, opdat ik daarvoor vrijmoedig spreek zoals ik moet spreken. En je zult merken, misschien ben je bang om te getuigen, maar je zult merken, van zodra je de naam van de Heer Jezus op je lippen neemt, zul je de werking van Gods geest ervaren. En achteraf zul je misschien zeggen, hoe heb ik dit nu kunnen zeggen? Maar zo is onze God. Zullen we nog samen bidden? Heer Jezus, we danken u. Met het diepste van ons hart dat wij u mogen kennen. Het is al gezegd vanmorgen, Heer, wij zochten u niet. Maar het was uw zondaarsliefde die ons zocht. En u hebt ons aan het hart van uw Vader gebracht. We hebben een heerlijke toekomst. Maar we zijn hier nog op aarde. En we ervaren strijd. En moeite en zorgen. We worden geconfronteerd, Heer, met dingen die we vaak niet graag hebben, Heer. Maar we danken u. Dat u ook tot ons zegt, ik ben met u tot aan de dagen, einde der dagen. Ik zal u geenszins begeven en ik zal u geenszins verlaten. We mogen bidden voor elkaar. Heer, ik wil u nogmaals bidden voor onze broeder Fons. Heer, ik ken hem niet. Ik ken zijn omstandigheden niet. Maar u bent bij hem. En ik wil u vragen, Heer Jezus, of u uw handen op hem wilt leggen. Uw helende, genezende handen, Heer. En hem herstellend, Heer. Tot eer van uw naam in zijn leven. Amen.